God is goed. Dan heb ik in de drukte eigenlijk vergeten mijn PowerPointje af te geven. Ik dacht, laat ik de tekst maar gewoon op papier op een PowerPoint zetten. Dan kunt u meelezen, voor het geval dat u geen Bijbel heeft. Ik heb wel een heleboel teksten, maar ik weet niet of ze allemaal gaan gebruiken. Maar je hebt iets in je hoofd en dan bereid je wat voor. En dan op een gegeven moment had ik vrijdag een woord. En erg zinnen me dat niet. Het is al niet het gevoel van, dat is het woord wat ik zondag moet spreken. En ik denk, ik moet er echt voor gaan bidden. En dat zeg ik niet omdat ik nu ga willen zeggen van, dan kijk eens naar mij, hoe ik dat allemaal doe. Maar gewoon om u mee te nemen in een beetje in het proces van hoe ik daarmee omga. En als een soort, ook voorbeeld misschien wel. Maar op een gegeven moment voel je gewoon van, dus dat voelde ik dan, van, nee, dit woord is toch niet helemaal wat God wil zeggen. En het zal niet verkeerd zijn geweest in die zin van Bijbels gezien. Maar ergens wringt het dan. En dan ga je ervoor bidden. En op dat moment, toen gebeurde er van alles. Mijn huis werd belaagd door een hele grote rupsenplaag. We hebben zo'n mooi buksushaagje hebben we voor het huis staan. En landelijk is daar een of andere ziekte in. En het zit vol met rupsen. En het staat dicht bij mijn huis. Dus op een gegeven moment zit ik zo naar buiten te kijken. En ik zie allerlei dingetjes voor het raam zo naar boven gaan. Ik denk, hè, wat is dat nou? Dus ik loop naar buiten toe. En het was één grote zwerm van rupsen die allemaal naar boven tegen mijn muren opkropen. Ik denk, oh, wat is dat nou erg. Dus we hebben gisteren eventjes nog de buksushaag hebben weggehaald. Want ja, je moet natuurlijk de kwaal moet je gewoon verwijderen. Hè? Anders dan houdt het niet op. Het krioelde ervan, van rupsen. Maar het was wel een stukje afleiding. Maar ik denk, nee, ik laat me toch niet kisten. Dus ik ben 's middags nog gewoon op de knieën gegaan. En de Heer gaf inderdaad een ander woord. En dat ging over bekering, dat woord. En over de heiliging. Bekering en heiliging. Bekering. Het woord is gezaaid in je hart. Dat is allemaal als het goed is. Het is in de goede aarde gevallen. Ja of nee. Maar je hebt het aanvaard. Je hebt het woord aanvaard. God heeft het aanvaard. Jouw overgave aan hem. Je bent gereinigd door het bloed van Jezus. Gekocht en betaald. De Heilige Geest is bij je komen wonen. En op dat moment is dat vat waar Terrence het over had, is niet meer van jezelf. Je woont er niet meer alleen in dat huis. We hebben vanmorgen nog gezongen. Hè? Dat het huis van de Heer is. En op dat moment komt de Heilige Geest in je wonen. Je bent gekocht en betaald en op dat moment ben je niet meer de eigenaar van jouw huis. Dat klinkt misschien een beetje zwart-wit. Maar de Heer Jezus is de eigenaar van je huis. Toch? De Heer Jezus is de eigenaar van jouw lichaam. En daar staan we waarschijnlijk niet zo vaak bij stil. En zeker niet als we gewoon in het dagelijkse leven staan. We gaan naar het werk. En we zijn thuis en we kijken televisie. En we gaan om met mensen. Maar de Heer Jezus is de eigenaar van jouw lichaam. We hebben vanmorgen ook gezongen. U bent de Heer van mijn huis. U bent de Heer van mijn huis, hebben we gezongen. En hij heeft het dus voor het zeggen. Hij bepaalt eigenlijk, of hij mag bepalen, hoe jouw leven eruit ziet. En dat heeft dus consequenties. Als hij de eigenaar is van jouw huis, dan heeft dat consequenties voor ons leven. En hoe wij met ons lichaam omgaan. En hoe ga je nou met je lichaam om? Stop je het vol met allerlei stoffen die schadelijk zijn voor je lichaam? Leef je ongezond door ongezond te eten? Waar ga je daarmee naartoe? Ga je erop plaatsen heen waar eigenlijk de Heer Jezus zegt, van, nou, daar kom ik eigenlijk liever niet. Hoe zijn je relaties? En wie neem je als vriend? Wat voor werk ga je doen? Het heeft heel veel consequenties. Als je zegt van, nou, dit huis, Heer is van u. En als je je ook bewust werd van het feit dat hij in je woont, de Heilige Geest in je woont. Als je dat bewust bent, dan ga je anders met je leven om en met je lichaam om en met je tijd om als iemand die daar zich niet bewust van is. En de meeste mensen zijn zich niet bewust in de wereld dat eigenlijk hun lichaam, dat ze het ontvangen hebben van onze Schepper. De meeste mensen weten dat niet en gaan er ook niet zo mee om. Nee, het is mijn lichaam en ik mag doen wat ik wil. En als ik daarmee ga, mee de kroeg in ga, dan ga ik daarmee de kroeg in. Als ik daarmee dat wil doen, dan doe ik dat. Dat is mijn lichaam. Maar eigenlijk is ons lichaam, we zijn de schepping van God. We hebben alles in bruiklijn. En als we straks naar onze eindbestemming gaan, we verlaten dit leven, dan zullen we verantwoording moeten afleggen voor wat we hebben gedaan met dit lichaam. Of je nou gelovig bent, of niet. Alleen, ja, heel veel mensen geloven dat niet. Ze denken gewoon van, ja, het is afgelopen als het afgelopen is. Als ik mijn laatste adem uitblaas, nou, dan is er niks meer. Maar is dat wel zo? Wij weten beter. En op het moment dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus, dan zijn we een voorwerp geworden, een soort eervol voorwerp, voor het gebruik in de tempel van God. Voor de dienst van God. Dat is eigenlijk onze bestemming. Dat we God gaan dienen. We zijn een nieuwe schepping geworden. En die nieuwe schepping is in je gelegd. En die nieuwe schepping, als je je hebt bekeerd, dan ben je een nieuwe schepping. En dat heeft gevolgen. Dat is te zien. Ik moest zo denken aan, op een gegeven moment, ik heb een tuin. Ik heb vroeger een volkstuin gehad. En met mijn vader moest ik ook altijd mee de tuin onderhouden en boontjes leggen en aardappeltjes poten. Ik weet niet of jullie dat ook hebben gekend, maar ik heb mijn vader daar vaak in geholpen. En dan ga je dus bonen leggen. Je gaat die grond ga je mooi maken, fijn maken en je gaat er een sleufje in trekken. En legt er de boontjes heel mooi in, zo in dat sleufje. Je dekt het toe met wat grond en je maakt het vochtig dat het gaat ontkiemen, die boon. En op een gegeven moment, dan zie je, op een gegeven moment ik weet niet meer precies hoe het daar het was, maar op een gegeven moment zie je dus dat die grond zich openbreekt en dan komt er zo'n kiempje naar boven toe. Dat gaat door de grond heen en het heeft zoveel kracht, want als je bijvoorbeeld die grond hard is geworden door, want je dekt het toe, je maakt het nat, het wordt droog en dan wordt het eigenlijk een harde laag wordt het dan. En als je dan met je vingers op drukt, dan blijft het echt een harde laag. Maar dat kiempje wat uit die boom komt, die drukt er dwars doorheen. Die breekt die aarde helemaal open. En hetzelfde proces vindt plaats in de grond, die wortels gaan de grond in. En dat gebeurt er dan met het nieuwe leven, met die nieuwe schepping. Uiteindelijk gaat die nieuwe schepping, die breekt door in jouw leven. En dan wordt het zichtbaar dat je je leven aan God hebt gegeven. En ik weet zeker dat er heel veel mensen van kunnen getuigen. Dat je leven is veranderd op het moment dat je een oprechte bekering hebt meegemaakt. Het wordt zichtbaar. Die bonenplant, dat wordt dus een klein kiempje, dat wordt groter en groter. En dan gaan op een gegeven moment bonen aanhangen. Het wordt een stevige plant. En zo is dat ook met ons leven. Op het moment dat we ons leven aan de Heer hebben gegeven, als er een echte, oprechte bekering heeft plaatsgevonden, dan wordt het zichtbaar. In jou en in mijn leven. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Er zit kracht in. Dat leven gaat groeien. En eigenlijk moet daar echt een mooi leven uit ontstaan. Wat lijkt op de Heer Jezus. En er zit zoveel kracht in dat nieuwe leven. Dat kan niet gestopt worden. Of toch wel. Als je kijkt naar de gelijkenis van de zaaier. Dan zie je op een gegeven moment dat het nieuwe leven werd verstikt door de zorgen. En om de zorgen van de wereld, van het leven. De genietingen van het leven staat er dan in Lucas 8 vers 8 of zo. Je kunt het thuis nalezen. In 8 vers 14 en 15 staat dat het leven wordt verstikt door de zorgen van de wereld. De zorgen om rijkdom, om de genietingen van het leven. Alleen daar waar het in de goede aarde is gevallen, daar gaat het zich volledig ontplooien. En dat is nou net de bedoeling van de nieuwe schepping, van wat God met ons wil. De bedoeling is dat we hem gaan dienen als een eervol vat, een eervol voorwerp in de tempel. Dat werd gebruikt voor de dienst in de tempel. En wij willen allemaal, God wil ons allemaal gebruiken in zijn dienst. Dat is onze roeping. Oprechte bekering. Dat wordt gevolgd door een heilig leven. Dan kun je zeggen, ja, ik ben heilig, want God, Jezus heeft mij geheiligd door zijn bloed. En dat klopt ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat je al perfect bent. En dat kan ook niet. Want God gaat ons daarin leiden. Maar je moet je wel willen laten leiden. En dat betekent dus dat je je eigen afvraagt, wat wil God nou met mijn leven? Hoe moet dat er nou uitzien? En dat kun je vinden in de Bijbel. Je bent dus anders als iemand die in de wereld woont. Je leeft anders, je gaat met andere mensen om. God maakt deel uit van jouw leven. De omgang met hem is alles voor jou. En als je zondigt, dan heb je daar verdriet van en wil je dat zo gauw mogelijk belijden aan de Heer. Tenminste, als het goed is. Als je zegt, nou ja, ik heb er geen last van. En de tijd, ja. God is deel van mijn leven. Maar ja, ik hou toch wel van voetballen. Ik hou toch wel van met mijn vrienden omgaan. Je moet toch sociale contacten onderhouden. Wat is de omgang met hem jou waard? Hoeveel is dat waard? De omgang met Jezus, met de hemelse Vader. Hoeveel tijd geef je daaraan? Je kunt zeggen, nou, ik probeer 1/10. Hè? Want je moet altijd de 10e geven. Nou, als je dat gaat doen, dan kost het al heel wat tijd. Denk ik. Als je gewoon de 10e van je tijd gewoon door wilt brengen met de Heer. Hem gaat zoeken, in de binnenkamer heen gaat. Dan kost dat heel wat tijd. Er zijn mensen die vinden het heerlijk om dagen met de Heer door te brengen. Als ik kijk naar sommige levens van opwekkingspredikers. Hoeveel tijd dat ze doorbrachten op de knieën, in gebed, in de omgang met hun hemelse Vader. En wat voor wijsheid ze daarin hebben ontvangen. Nou, dan moet ik nog heel veel leren, denk ik. En toch is dat wel mijn verlangen om dicht bij de Heer te zijn. En ik hoop dat het ook uw verlangen is om dicht bij de Heer te zijn. Ik weet wel, toen ik Annie leerde kennen, waar we pas, ja, dan word je verliefd en je wil eigenlijk zoveel mogelijk tijd met elkaar doorbrengen. Ik weet dat heb je misschien ook al gekend. En dan is het niet 1/10 van je tijd. Nee, dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk met elkaar doorbrengen. En dat is zoals het eigenlijk met de Heer ook. Hoeveel tijd, hoe verliefd ben je op God, om het zo maar te zeggen, op de Heer. Dat je zegt van nou, ik wil alle tijd met hem doorbrengen. Hoe groot is dat verlangen? En ik wil met u lezen Romeinen 12, vers 1 en 2. We zijn apart gezet. We zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus. En nu volgt er een oproep om heilig te gaan leven. Dus echt ook in dienst van God. In de omgang met God. En in Romeinen 12. Trouwens, pak even een blad erbij, dat is makkelijker. Hoef niet zoveel te bladeren. In Romeinen 12, vers 1 en 2 staat: ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. In de NBV staat om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de... Ik moet even goed kijken wat ik opgeschreven heb. Want dat is de ware eredienst voor u. Ik kon bij mijn eigen handschrift niet lezen. En ik heb er daarbij bij het Efeze 5 vers 1 en 2. En daar staat: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen, wandel in de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dus als Paulus dat vraagt in Romeinen 1 en 2, ik roep u op om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is een redelijke godsdienst, dan heeft Jezus dat al eerder gedaan. Om u en mij tot kinderen van de Allerhoogste te maken. Voor zijn offer. Hij heeft ons lief gehad, staat er. En we worden opgeroepen om onszelf ook aan de Heer te geven. Om hem te dienen. En dat kost tijd. Dat kost inspanning. Dat kost iets van je. Maar weet dan ook dat het de Heer Jezus wat gekost heeft. Om dit voor elkaar te brengen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Wandel in de liefde zoals Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Worden geroepen om een aangename geur voor God te zijn. En wat houdt er dan in? Dat heilige leven. Dat vinden we in Romeinen 12, vers 9. Dus de, komt daar nog een dia. Dat is de helft van het hele stuk. Ik begin als te lezen. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in de eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen die u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij de nederige. En wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad, is de volgende dia. Ja. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zoveel mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als uw vijand dan honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat is wat, dat heilige leven. En dan lijkt het dat Paulus dat zegt in Romeinen, maar als je dus naar de brieven kijkt van het Nieuwe Testament, van Paulus en van Petrus en van Jacobus en de Hebreeënbrief, in elke brief wordt gewezen op de genade van God. We zijn gered door genade. Maar in elke brief wordt ook opgeroepen om de oude mens af te doen en de nieuwe mens aan te doen. Om wat bij de oude mens hoort, dat leven, om dat af te leggen, om je daar verre van te houden en je te gaan richten op dat nieuwe leven, wat in die nieuwe schepping is opgenomen. Dat is elke brief. In elke brief geeft ook op de een of andere manier geeft hij een praktische invulling van het heilige leven. En in Romeinen 12 vers 9 tot 21 wordt eigenlijk een hele praktische invulling gegeven. Dat is het heilige leven. En dat houdt nogal wat in. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Oprecht, echt. Alles begint met een oprecht hart. Met een wederom geboren hart besprenkeld met het bloed van Christus. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met de broederlijke liefde. Ik ben blij dat dat functioneert. Als we zo kijken naar wat Anita ook vertelde in haar getuigenis. Dat ze de gebeden heeft gemerkt en gevoeld. De steunbetuigingen, de bemoedigingen. En ook met Roel zo. Zo hoort het te functioneren in het lichaam. Elkaar lief hebben. En de liefde, dat uitzicht op de een of andere manier. Dat uitzicht in betrokkenheid. En om tijd vrij te maken om voor mensen te bidden. Of om mensen te helpen in praktische zin. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de Heere. Dat is onze roeping, de Heere dienen. En dat blijkt ergens uit. Dat blijkt uit wat we doen. Wat we doen in de gemeente, wat we doen voor onze naasten. Hoeveel tijd dat we voor de Heer vrijmaken, hoeveel tijd dat we voor elkaar vrijmaken. Dienen van de Heer, dat blijdt. Verblijdt u in de hoop, wees geduldig in verdrukking en volhard in het gebed. Volhard in het gebed. Volhard in het gebed. Hoeveel tijd maken we vrij voor gebed? En dat is geen aard, maar ik wil gewoon prikkelen. Ik wil dat de Heer ons bewust maakt van wie we zijn. God wil ons zegenen. En om te zegenen heeft hij u en heeft hij mij nodig. Ik kan altijd naar voren gaan voor gebed, maar ik kan ook zelf bidden voor mensen. Ook al heb ik een nood, ook al ben ik niet perfect, ik mag altijd bidden voor mensen. Ik mag altijd Heer vragen om mijn buurman te zegenen. Ik mag altijd vragen om mijn broeder of zuster te zegenen. Ik hoef niet te wachten tot ik perfect ben. Ik hoef ook niet te wachten tot mijn nood is opgelost. We moeten elkaars noden dragen, staat er op een gegeven moment. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen, staat er. We zijn allemaal heiligen. En uw nood is mijn nood. En ik hoop dat mijn nood ook uw nood is. Want zo functioneert het lichaam. We zijn van elkaar afhankelijk. Het is niet zo dat ik niemand nodig heb. Als we denken dat we niemand nodig hebben, dat ik het zelf allemaal, dat we het allemaal zelf kunnen doen, dat is niet de bedoeling van het lichaam. God heeft het lichaam zo samengesteld dat we elkaar nodig hebben om elkaar op te bouwen. En als een broeder nood heeft, dan raakt dat mij. Toch? Ik geef toe op de gastvrijheid. Zegen die u vervolgen en verzegen hen en vervloek hen niet. Dan moet je wel een heilige zijn. Oh ja, dat zijn we ook trouwens. Toch? Wees insgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. En wees niet wijs in eigen oog. Leef zoveel mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Dus als je vrede hebt met andere mensen, dan hangt het niet af van hoe die ander zich gedraagt. Nee, het hangt van ons af. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, staat hier, in vrede met alle mensen. Er staat ergens in de Hebreeën van jaag naar de vrede en naar de heiliging, want zonder dat zul je God niet zien. Het is belangrijk om in vrede te leven met elkaar. En wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Ik kan me nog herinneren dat we een keer met een zuster hebben gesproken, Annie en ik. En die had heel veel moeite met de familie. Met dat de familie haar had aangedaan. En er zat altijd een stukje in van ik moet ze terugpakken. En ze worstelde daarmee. Met dat stukje gegeven. En omdat ze het niet kon loslaten, bleef dat een worsteling. Het bleef altijd een iets wat haar in haar leven gewoon dwars zat. Haar belemmerde in haar omgang met God. Haar belemmerde in relatie met broeders en zusters. En op een gegeven moment kwam ik deze tekst tegen toen we naar haar toe gingen. En toen heb ik haar die tekst voorgelezen. Laat nou het oordeel aan God. Jij moet het loslaten, heb ik gezegd. Wreek u zelf niet. Laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heer. Geef het aan de Heer. Maak je niet druk over hoe die ander zich gedraagt. Voor zover van jou afhangt, is er vrede. Uiteindelijk heeft ze dat kunnen loslaten. We hebben met elkaar gebeden en het is een worsteling geweest. Maar uiteindelijk heeft ze dat allemaal kunnen overgeven aan de Heer. En toen kwam de rust in haar leven. Zo belangrijk. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Maar door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Vijanden, ja. Zijn er genoeg? Als je echt over de Heer Jezus gaat praten, dan moet ze al niks meer van je weten. Ik heb een collega gehad en ik heb er heel veel mee samengewerkt. En hij wist dat ik geloofde. dat ik naar de kerk ging en wie ik was. En toen zei hij tegen mij van, ben jij er nou ook zo één die denkt dat Jezus de enige weg is? Ik zei, ja. Oh, zei hij, dan houdt het hier op. Dat is moeilijk. Hè? We kunnen wel in God geloven, we geloven in allerlei dingetjes. Maar als je bij de wereld zegt, tegen de mensen uit de wereld zegt van, nou, ik geloof in Jezus, Hij is mijn Heer, en niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Ja, dan krijg je heel wat weerstand. Maar toch moet je hem blijven zegenen. En dat heb ik ook gedaan. We moeten elkaar blijven zegenen. Hij moet ook de anderen zegenen. In Matteüs 7 staat op een gegeven moment, dat zegt Jezus van, doe de mensen wat jij wilt, dat de mensen jou doen. Een beetje vrij vertaald. Met andere woorden, blijf goed doen aan de mensen. Hoe jij behandeld wilt worden, behandel zo ook de mensen. Ook al is het jouw vijand. En zo doet God ook. Dat is het karakter van God. Hij wil ieder mens die zegenen. Hij heeft ieder mens lief. Of je nou gelooft of niet, maar Hij is bewogen met ieder mens. En de liefde heeft Hij dat mensen tot geloof komen, dat ze in Hem gaan geloven, dat Hij ze nog meer kan gaan zegenen. Dat Hij ze kan redden. En Hij verlangt van ons eigenlijk hetzelfde. Dat we in dezelfde houding naar mensen kijken. Mensen hebben Jezus nodig. Mensen hebben Hem nodig, want Hij is onze hoop. We hebben vanmorgen nog gesproken. Hij is onze hoop. Als alles ophoudt, als alle oplossingen op zijn, en het probleem is er nog steeds, dan is altijd Jezus daar. In 2 Kronieken 20, dan hebben we de situatie van Jozefat. Hij wordt belaagd, er komt een bericht dat een groot leger op Israël, op Juda afkomt. Juda en Juda, de stammen, Juda, die komen daar op hun af. Dat is een overmacht, daar kan niemand tegen op. Dus dat was een probleem, dat was niet op te lossen door Jozefat met zijn leger. Dat leger was wel 3 keer zo groot en dat kwam erop af, het was een bedreiging. En het enige wat hij kon doen is in bidden en in vasten afkondigen. En dat deed hij ook. Voor heel Juda. En Ephraim is er ook. Ephraim is die stam, geloof ik. En dus dat gebeurde daar. En ze gingen bidden. En uiteindelijk komen de mensen uit heel Juda komen bij elkaar. En ze staan ze in het nieuwe voorhof, staat er dan. Jeruzalem aan de ene kant. En Juda aan de andere kant. En Jozefat in het midden. En die staat hij daar. En dan legt hij zijn nood bij de Heer neer. En hij zegt, Heer, u hebt beloofd, als we hier samenkomen voor de tempel, dat we onze gebeden, onze nood bij u neer konden leggen en dat u daar wat aan gaat doen. Ik vertaal het even vrij. En hij zegt, Heer, wij weten niet wat we moeten doen. Onze ogen zijn op u gericht. En op een gegeven moment komt daar een profeet uit het volk en die zegt, vrees niet, het is de strijd van God. Geeft aanwijzingen wat ze moeten doen. En wat ze dan doen is, ze vallen diep, ze vallen neer, ze buigen voor een God en dan gaan een loflied zingen. Het probleem was er nog steeds, maar ze gaan een loflied zingen. En dat is een teken van vertrouwen op God. Hij kan het. Hij heeft gesproken en hij zal het doen. Zo gaan we met de problemen om. Zo wil God ons helpen. En wat gebeurt er? Hij geeft aanwijzingen. Nou, stel je op. Ga naar de rand van de woestijn. En daar zijn ze. En dan kom je ze tegemoet. Maar stel je op. En blijf staan. En ze gaan daar met hun leger daar naartoe. Ze gaan daar staan. De vijand komt eraan. En de vijand verslaat zichzelf. Ze hebben niet één hand hoeven uit te steken. Ze hebben alleen een loflied gezongen. En de vijand raakt in verwarring. En ze pakken eerst de ene bende op en de andere bende pakt dan die andere weer aan. Uiteindelijk is iedereen verslagen en Israël en het Juda leger heeft helemaal niks hoeven uit te voeren. Het was een strijd van God. Het was een strijd van God. En ze hadden 3 dagen nodig om de buit binnen te halen. als je dan kijkt wat ze hebben moeten doen met hun legertjes, hebben 3 dagen nodig gehad om de buit, het vee, alles wat er was, om dat binnen te halen. Zo groot was dat leger. God had voorzien. Het was de strijd van God. Elke nood die we hebben, met Roel of met Anita, of elke nood die er ook is die je kunt bedenken, of het nou financieel is of gezondheid is, het is de strijd van God. We moeten hem vertrouwen. En in dat licht, als je dan naar deze dingen kijkt, naar wat hier allemaal moet, hoe het heilige leven eruit moet zien, dan denk je bij jezelf van, moet ik dat nou allemaal doen? Moet ik dat nou allemaal doen? Ja, wat is moeten? Voor de een is het een last, als je dit hoort, en dan de ander zegt, ja, het is vanzelfsprekend. Ik zeg niet dat ik dat al ben, maar dat is wel mijn verlangen. Het is voor mij geen last, maar het is eigenlijk een lust om zo te mogen leven. En ik zeg niet dat het makkelijk is, ik zeg niet dat er geen strijd is op bepaalde momenten, maar dat verlangen in mij is wel zo, ik wil wel zo zijn zoals Jezus is. We hebben het ook gezongen vanmorgen, ik wil op Jezus lijken. En dit vat, dat is gevuld met Jezus en het moet eigenlijk Jezus gaan uitstralen. Als het nou voor jou een last is, waar zit hem dan die last in? En ik moet oppassen natuurlijk wat ik zeg. Want ik wil niemand een soort van schuldgevoel aanpraten. Ik wil ook niemand tegen niemand zeggen dan, of dat niemand gaat zich gaan afvragen, ben ik eigenlijk nou wel goed genoeg? Want altijd als je dat met verlangen worstelt en je vraagt je steeds af van, ben ik eigenlijk wel goed genoeg? Dat is een teken dat het goed zit. Dat Gods geest er aan het werk is. Terwijl zei vanmorgen van, werk in uitvoering. Ja, dat zijn wij eigenlijk allemaal. Allemaal een soort werk in uitvoering van de Heer. Maar het gaat om, wat is het verlangen van mijn hart? En is het de lust om tijd door te brengen met Jezus? Is het de lust om tijd door te brengen met de Vader? Om te zoeken wat zijn wil is? Is dat een lust van ons hart? Is dat een verlangen van ons hart? Of is het eigenlijk veel meer een last geworden? En als het nou een last is, dan zit je eigenlijk in de gevarenzone. En dat is geen veroordeling, want ik wil juist dat je gezegend wordt. Maar je moet erover nadenken. Als het nou een last is, is het een constante last. Je hebt altijd moeite van, ik wil eigenlijk niet, ik wil eigenlijk liever met mijn vrienden naar de kroeg. Of ik wil liever met daarmee omgaan, ik wil liever dat doen. Liever als met het woord van God bezig zijn. Dan mag je eigenlijk wel afvragen van, hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Weet dat God je wil zegenen. God houdt van je. En die behandelt ons als kinderen. Hij behandelt ons als zijn kinderen. En dat betekent dat we soms wel eens getuchtigd gaan worden. Oh, een moeilijk woord. Maar soms hebben we dat nodig om terechtgewezen te worden. Want hij wil dat we in de goede verhouding komen met hem. En als we in de goede verhouding staan tot hem, mogen we vrijmoedig tot hem naderen. Dan is er vertrouwen dat hij onze vragen en onze gebeden hoort en dat hij ermee aan de slag gaat. Want hij wil ons zegenen. Hij wil tot een zegen zijn voor ieder mens. Daarom is het belangrijk dat we een goed getuigenis hebben van elkaar. Dat we een goed getuigenis zijn, dat we een voorbeeld zijn, zoals Jezus een voorbeeld is voor ons, dat we een voorbeeld zijn voor de mensen in onze omgeving. En als dit ons karakter zou zijn, als dat nou echt ons verlangen is en dat karakter kan op die manier gevormd worden, dan geloof ik dat elk gebed wat we uitspreken naar de wil van God is. Als dit ons verlangen is, dat we onze vijanden willen zegenen, dat we vrede willen hebben met alle mensen, dat we deelgenoot willen zijn in de noden van de heiligen, als we het goede voor hebben met alle mensen, dan kan het gebed nooit tegen de wil van God zijn. Toch? Want dan zit dat verlangen in dat gebed, is dat verlangen uiteindelijk. En dan zoek je naar de beste weg om de naaste, om je broeder of zuster te zegenen. Daar ben je op uit. ben niet uit als je bidt op de eigen eer. Nee, dan ben je uit op het beste voor je broeder en zuster. Je hebt maar één verlangen. Dat Roel straks herstelt. Dat hij volledig hier weer gezond in het midden rondloopt. Je hebt maar één verlangen. Dat de zuster het goed gaat. Dat mensen worden bevrijd. Als ze bevrijding nodig hebben. Dat ze echt hun leven kunnen overgeven aan God. Dat ze alles wat hun belast, dat het van ze weggenomen wordt. Dat ze als een vrij en een blij man of vrouw door het leven kunnen gaan. Dat is je verlangen. En eigenlijk zit het opgesloten in Romeinen 12, 9 tot 21. Die vers, als je dat leest, zit het daarin opgesloten. Liefde. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Als dat jouw hart vult, dat verlangen, dan kan het gebed niet verkeerd zijn. Als u het niet met me eens bent, mag u straks naar me toe komen. Je vijanden lief hebben en vrede hebben met alle mensen wil niet zeggen dat je wereld gelijkvormig bent. Dat je met alles met de wereld meedoet. Dat betekent juist dat je bewust bent van je positie in Christus. Dat je op hem lijkt. Dat je anders bent. En als je wereldgezind leeft, als je dus echt leeft zoals de wereld leeft, dan ben je niet anders. En dan kan de wereld ook nooit zien dat jij anders bent en dat je hun wil zegenen. Want je bent hetzelfde als hun. Het is belangrijk om een heilig leven te leiden. Om te laten zien dat je van Christus bent. Dat je van hem bent. Dat is belangrijk om te laten zien. In Jacobus 4, vers 4. Misschien is de volgende, staat het erop. Nee, is een andere. Nee, staat er niet. Ik heb het niet. In Jacobus 4, vers 4 staat op een gegeven moment. Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als een vijand van God aangemerkt. In de NBV-vertaling staat dat iets mooier. Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot een vijand van God. Dus wie een vriend wil zijn van de wereld, maakt zich tot een vijand van God. Dat is erg. Stel je voor dat je een vijand van God, als je door God wordt aangemerkt als een vijand van God. Dan is er geen vrijmoedigheid meer om naar God te gaan. Je gebed, dat zit ergens, tot hier komt dat. Kom niet daar. Want God luistert niet naar zijn vijanden. Het enige waar hij naar luistert is van, ik wil me bekeren. Dat is het enige gebed wat dan doorklinkt tot God. Je bent dan in de gevarenzone. Als je een vriend wil zijn van de wereld, staat hier gewoon in Jacobus 4, vers 4. Dan maak je jezelf tot een vijand van God. En in Openbaring 3, vers 19 tot 20 staat, ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Dat is dan het enige wat er overblijft, het enige gebed. Maar God, die bestraft dan met de bedoeling dat je terugkeert. Terugkeert van je schreden en dat je dus hem gaat aanbidden. Dat is zijn verlangen. En op het moment dat je terugkeert, dan kun je tot een zegen zijn voor de ander. En ook voor jezelf. In Johannes 5, 14 tot 15. Staat ook niet op. Nee, die heb ik ook al aangekruist, dat klopt. Daar staat, ik lees hem uit de NBV. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert, als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Dus als je de hartsgesteldheid hebt van, zoals in Romeinen 12, vers 9 tot 21, dan is dat al snel het geval. Dan kun je dus met vertrouwen naar God gaan. In de zekerheid dat hij naar je luistert. En als we iets vragen, dat overeenstemming is met zijn wil. Ook gezondheid? Ja, ook gezondheid. Want ziekte is niet uit God. Alles kun je bij hem voorleggen. Als je van hem houdt, als je zijn geboden houdt. Moeten. Ja, we moeten zoveel. Maar besef dat het moeten een doel heeft. We zijn apart gezet. We zijn de kinderen van de Allerhoogste. We hebben een missie. Jezus laten zien aan deze wereld. Laten zien dat er hoop is in duistere tijden. En de enige vraag die vanmorgen eigenlijk voor ligt is van, zijn dat dingen die je vanmorgen genoemd zijn, is dat een last of is het een lust voor jou? Heb je het verlangen om zo te leven zoals God het in je hart legt, zoals daar beschreven stond in Romeinen 12? Dat is de vraag. Als het een last is, als het een moeite kost, als het een grote strijd is en je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in, dan heb je een probleem. Dan moet jij je afvragen of je bekering oprecht is geweest. En dat is geen oordeel. Dat is gewoon een spiegel. En Gods woord zegt dat. En God zegt dit heel erg duidelijk om te laten zien van, dat moet anders. Want ik heb het beste met jou voor. Ik heb het beste met jou voor. Dit is niet een veroordeling van God. Van, nou, ik zal je eens pakken. Nee, hij zegt dit gewoon van, kom naar mij, laat je hart door mij onderzoeken. Geef je echt over aan mij en ik zal het maken in jou, want ik hou van jou. Dus als het een last is, als je probeert eronder uit te komen of onder wat God zegt, als je de grenzen opzoekt van Gods woord, wat kan nou wel en wat kan nou niet, soms ga je over de grenzen heen. Als dat het geval is, dan moet je goed gaan nadenken. En nogmaals, ik heb het dus niet over het feit van, het lukt me niet. Ik wil wel, maar ik struikel elke keer. Daar hebben we het niet over. Daar gaat het niet om. Want dan is er nog steeds dat verlangen dat je God wil dienen. In je hart. Daar gaat het over. Zullen we bidden? Hemelse Vader, we danken Heer dat u van ons houdt. We danken u Heer dat u dat nieuwe leven in ons hart hebt gelegd. Heer, dat het nieuwe leven Heer naar buiten wil komen Heer, zodat we steeds meer gaan lijken op het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Heer, we danken Heer voor uw grote liefde Heer, dat toen we nog vijanden waren van u Heer, dat u uw leven al had gegeven voor ieder van ons. Dat u zelf tot offer hebt gesteld Heer om ons te redden, om ons te reinigen. Heer, van onze zonde. Heer, dat we nu op onze beurt, Heer, daarop mogen antwoorden, Heer, in de zin van, Heer, hier ben ik. Heer, wilt u mijn leven, Heer, gaan leiden door uw geest. Heer, laat me zien, Heer, wat uw wil is en uw plan is voor mijn leven. Heer, want ik wil van u houden, Heer, ik houd van u, Heer, en ik wil heel graag, Heer, u dienen. Heer, wij prijzen u, Heer, dat u bij machten bent, Heer, om onze levens, Heer, en te vormen, Heer, naar het beeld van uw Zoon. Dat u bij machten bent, Heer, om onze noden, Heer, om daarin te voorzien. In elke nood, Heer. En we danken u, Heer, dat we werk in uitvoering zijn, Heer, dat u met ons bezig bent. Heer, en dat zal niet ophouden, Heer, tot de laatste snik, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat we hier mogen zijn in de wetenschap, Heer, dat u om ons geeft en van ons houdt. Glorie voor uw heilige naam. Amen.